wijkt af van elkaar. Kijk je naar Europa, ja, yeah, dat is gewoon drama.
Yeah.
Maar General Motors staat wel gewoon op een all-time high. Yeah. Tesla is volgens mij ook niet al te best. Dus ja, het is echt een kwestie van stockpicking. Maar dat geldt voor veel van die all-time highs.
Ja, beste belegger. Terwijl halfgeleider aandelen terrein verliezen, zetten aandelen uit hele andere sectoren juist nieuwe records neer. Waarom is spreiding belangrijker dan ooit? En wanneer is het tijd om winst te nemen op uitblinkers? Hoog tijd om over beleggen te praten. Dit is Voorkennis.
There are three ways to make a living in this business. Be first, be smarter, or cheat. Now, I don't cheat.
Beleggersbelangen presenteert Voorkennis.
Ja, beste belegger, goed dat je weer luistert. Mijn naam is Frederik van Ginsven en ik heb meegenomen Menno van Hoven en Bram Mullenders. We hebben het in de vorige aflevering uitgebreid gehad over halfgeleideraandelen met Bram. En die koelen flink af. Maar elders op de beurs worden volop nieuwe records neergezet. Ook in de dividendportefeuille die door Menno beheerd wordt. Toch, maar nou heb je wat mooie pareltjes
voor. Ja, zeker. En vooral ook aandelen die dus niet in dividendportefeuille zitten. Maar daar heb ik ook wel een leuke uitleg bij. Maar wat je echt ziet nu is, nou, die hebben we het al veel over gehad. Halfgeleide AI-gerelateerde aandelen gaan echt door het putje. Met in een maand tijd gewoon enorme koersdalingen. Hè. Vaak gewoon wel tot wel halvering of nog erger voor de grootste hoogvliegers. Er zat natuurlijk heel veel, ik wil niet zeggen lucht in, maar ze waren wel premium priced.
Dus veel toekomstperspectief was al ingepriced.
Exact. En die
dat is een mooie manier om het te zeggen, ja.
En dat perspectief is er nog steeds. Alleen, de markt was gewoon heel snel vooruitgelopen op de enorme investeringsgolf. En ja, als daar dan twijfels over staan, dan ontstaan, dan stappen beleggers uit. En dat geld moet ergens heen. En het interessante is dat gewoon heel veel aandelen, hè, ik bedoel, ik kijk elke dag het lijstje van all-time highs dan in de Verenigde Staten. En die lijst wordt eigenlijk elke dag groter, meer namen. Dus dat geeft aan hoe breed eigenlijk die beursstijging, afgezien nu dan van dat halfgeleide AI hoekje, wat dus een maand geleden elke keer die lijst met all-time highs aanvoerde, zie je nu gewoon hele andere aandelen terug. Hè. Bijvoorbeeld gisteren, woensdag 29 juli, althans, dit wordt later uitgezonden waarschijnlijk, maar op woensdag 29 juli is de laatste beschikbare datum. Waren in New York liefst 120 all-time highs. Ja, en dat is wel eens anders geweest. Mm-hmm. Zeker een maand geleden, toen het vooral heel specifiek bepaalde aandelen waren. Nu is het heel breed. Ik kom daar zo op terug. Maar de kern van het verhaal, en ga ik heel klein stukje theorie doen, dat is toch wel dat je vooral heel goed moet blijven spreiden. En dat doen we natuurlijk ook met de dividendportefeuille. We hanteren sowieso maximale weging per aandeel, per sector. Een aandeel wordt nooit qua weging nooit groter dan 10%. Nou, wat we dus een maandje geleden zagen, is dat heel veel van die halfgeleide aandelen, eerder Broadcom, hard naar die 10% gingen. Yeah. Ja, dan, en zeker al denk je dat het wel erg ver op de feiten vooruit loopt. Ja, dan is het gewoon heel verstandig om in ieder geval een deelwinst te pakken. En ja, als je dat dan kunt investeren in een totaal andere sector, in een mooi aandeel, wat dan bewijzen van nu ook op een all-time high staat. Ja, dan doe je natuurlijk heel goed. Zeker als het aandeel waar je die winst op neemt. Gewoon wel 40-50% daalt.
Yeah.
Als je het over een LAM of een KLE hebt, hè, in een maandje tijd, is bizar. Natuurlijk moet je ook een beetje mazzel hebben qua timing, maar zo moet je natuurlijk wel benaderen. Natuurlijk hebben we aandelen waar we meer conviction op hebben. Daar doen we grotere investeringen in. Maar alles heeft een prijs. Hè. En je moet vooral ver vooruit blijven kijken, maar soms gaat het dus gewoon te hard. En dan moet je ook wel eens een keer een stuk winst nemen. En ja, wat je dan vaak ziet is dat daarna eerst nog verder doorstijgt. Dan denk je, slechte beslissing. Mm-hmm. Maar goed, dan ga je nu kijken. Ja, dan, ik wil mezelf niet op de borst kloppen. Maar dan heb je het gewoon goed gedaan. Zo is het gewoon.
Maar waar kijk je dan? Waar zet je dat? Wat is soort van jouw vuistregel waar je dat geld dan wel inzet?
Nou, dat is een goede vraag. Wij zijn echt gewoon stockpickers. Dus het is niet zo van ik moet per se in die en die en die, in alle sectoren,
yeah,
zijn er 11, 12 of zo uit mijn hoofd, moet je iets hebben. Zeker niet voor de dividendportefeuille. Er zijn gewoon sectoren die gewoon geen goede dividendgroeiers bieden of waar gewoon allerlei haken aan ogen zitten.
Mm-hmm.
En dat is ook gewoon... Dan kom ik zo wel met een leuk voorbeeldje van Warren Buffett. Hoe die dat altijd heeft aangevlogen. Maar wij hebben gewoon aandelen op het oog. En ja, die zitten vaak wel in een bepaalde hoek. Industrials, technologie. En leidend is altijd gewoon dividend historie. En vooral, wat denken wij? Op basis van wat ze de komende jaren kunnen gaan doen met omzet, winst, cashflow. Wat denken wij waar ze heen kunnen met het dividend? En dat is leidend. En ja, dan kan het best voorkomen dat je gewoon... Kijk, bijvoorbeeld, we hebben een LAM en we hebben een KLE. Ze zitten allebei in dezelfde hoek.
Ja.
Voorheen hadden we altijd CSX, Union Pacific. Ja, je zou ook kunnen zeggen, nou, pak één railroad. Maar ja, als er twee goede
CSX
zijn,
is een railroad.
Precies, precies. Dan heb ik ze liever allebei. Want ik weet ook niet wie van die twee uiteindelijk het beste gaat.
Mm-hmm.
Maar dan heb je wel gewoon... twee topaandelen in je portefeuille. En dat kan prima. En vaak, ze doen net iets anders qua dan wel regio's, dan wel qua markten die ze bedienen.
Mm-hmm.
Dus in die zin heb je wel spreiding, alleen dan binnen een bepaalde sector of binnen een bepaald onderdeel. Maar ja, ook we kopen ook lang niet alles. Bijvoorbeeld een hoek die echt massaal all-time highs bereikt, al eigenlijk maanden, lange tijd. Dat zijn de bankaandelen. Ja, die profiteren van hogere renteinkomsten, betere kredietkwaliteit, hebben enorme buffers moeten opbouwen. Ja, en dat komt nu gewoon terug naar aandeelhouders in de vorm van massale aandeleninkoop, dividendverhogingen, qua dividendgroei. En ja, ook qua track record zie je nu steeds meer van die banken echt bovenin. Nou, mijn lijstjes dan die ik bijhoud. Maar dat zijn wel aandelen die gewoon compleet door het putje gingen tijdens de financiële crisis. Vaak het dividend moesten schrappen. Ja, en sindsdien zijn ze weer gaan opbouwen met een track record.
Kijk je dan naar de VS of kijk je naar Europa?
Naar de VS dan, ja. Ja, naar Europa, banken, daar zou ik me sowieso niet aan wagen. Maar Buffett, die heeft...
Waarom
ook
niet?
Sowieso minder hele andere omstandigheden. Andere kapitaalallocatie, andere toezichthouders. Beleggers staat nog minder vooraan in de rij, laat ik het zo zeggen. Maar ook Buffett heeft daar een hele duidelijke mening over. En die zegt ook altijd, en dan ga ik ook een keer Buffett erbij halen. Doe jij ook een keer. Ja, toch? Die investeert liever in iets wat hij begrijpt en iets wat hij niet begrijpt. Dus blijf binnen je circle of competence. Ja, en die bankaandelen, dat is echt zoiets. Hè? En voor meerdere beleggers gewoon heel lastig te analyseren. Ik bedoel, bij een gewoon aandeel kijk je naar omzet, cashflows. Ja, dat is... het relatief eenvoudige werk kost een hoop tijd. Maar als je weet waar je naar moet kijken, kun je heel goed een inschatting maken of een aandeel interessant is of niet. Maar bij bank is dat veel lastiger. De kwaliteit van leningen, kapitaalbuffers, renteontwikkelingen, regelgeving.
Andere dingen om naar te kijken.
Precies. Ja. Totaal veel meer een black box. Dus daar blijf je dan ook uit weg. Maar dat is dus wel zo'n hoek die nu ontbreekt in dividendportefeuille. Terwijl hadden we daar een paar van bij gehad. Ja, had het rendement nog veel beter geweest dit jaar. Goed, je kan niet alles hebben. Hetzelfde geldt natuurlijk voor grondstoffen goud. Buffett heeft ook vaker gezegd dat hij geen fan is van goud. Daar ben ik helemaal met hem eens. Produceert niets. Genereert geen cashflow. Betaalt geen dividend. Dus ik weet dat ik heel...
Dat je Karel merkt onwijs tegen... Ja.
Hij heeft niet veel haar, maar... Nee, dat is een gekkigheid. Maar ja, natuurlijk, je kunt erin beleggen, maar niet op de manier zoals wij voor de dividendportefeuille beleggen.
Nee.
Maar je kan natuurlijk ook van mening veranderen. Hè? Bijvoorbeeld Buffett liet heel lang technologie links liggen. En uiteindelijk is Apple een van zijn meest succesvolle posities geweest. En het toeval wil, bij de voorbereiding van deze podcast, nou ja, Apple is dus een van die aandelen die gewoon... al wekenlang, ook gisteren weer, all-time highs bereikt. Ja. En dat is wel eens de laatste maanden anders geweest. Het werd gezien als een achterblijver in de AI-race. Ja, en nu blijven ze ook gewoon nieuwe all-time highs zetten. Ja, en Apple, ik kijk er vooral naar gewoon wat komt aan cash binnen. Kijk, qua omzet, dat stagneert allemaal een beetje. Maar het is wel gewoon een enorme cashmachine. En die kunnen zoveel doen met wat er allemaal binnenkomt. Geldt natuurlijk voor die meeste techbedrijven. En dan kan zo'n aandeel wel interessant zijn. Zelfs al weet je de omzet niet te groeien. Ik bedoel, als er zoveel cash binnenkomt, je herbelegt of je koopt aandelen in. Je kunt dividend uitkeren. Nou, acquisities doet Apple. En dan kijk ik ook van naar Bram. Eigenlijk niet. Hè? Zeker geen significant.
Kijken we naar Bram, maar Bram niet twijfelt.
Geen acquisities hebben wel recent een Klarna partnership opgetogen. Waar ze dus nu, in Amerika kun je dus een iPhone, een nieuwe iPhone, kun je dus in termijnen gaan betalen.
Okay.
Dus dan betaal je termijnen. Je kunt kiezen tussen 12 of 24 maanden. Dan betaal je een bepaald bedrag. En na die 24 maanden of die 12 maanden, afhankelijk van wat je gekozen hebt, kun je dus of het resterende bedrag kun je dus afbetalen. Dan heb je de iPhone. Of je levert de iPhone in en je kunt weer een nieuw termijn afsluiten voor een nieuwere iPhone.
Maar dat zijn toch gewoon abonnementen, of zie ik dat?
Nee, dus, ja, maar daarom hebben ze ook met Klarna, met het Zweedse, die bekend staat voor dit soort van dit soort betalingen, hebben ze dus nu een partnership opgezet.
Consument wordt nog meer uitgeknepen door Apple.
Eigenlijk wel,
ja. Ze hebben wel gezegd van, je gaat niet met deze installment-based, ga je niet meer betalen dan als je in één keer het kopen, maar dus wel inderdaad een soort een constructie om mensen die wellicht die hele dure iPhones, want ze gaan wel heel duur worden. Volgens mij
zijn al duur.
Precies, met de iPhone 18 die in september uitkomen, die worden ook wel flink stuk duurder, ook vanwege dus die geheugenchip.
Tuurlijk.
Ja. Dat is wel een manier van Apple om die dure iPhones toch bij klanten te krijgen of bij consumenten te krijgen die het in eerste instantie niet zouden kunnen veroorloven. Ja. Om die, wat is het, $1,300-$1,400 voor de nieuwste modellen. En volgens mij meer dan $2,000 voor de Fold, voor de iPhone Ultra, of ik weet niet precies hoe het gaat noemen. Maar in ieder geval de foldable iPhone.
Mm. En toch even leuk gesprek, Bram. We kunnen het inderdaad over de prijs van iPhone schrijven. Maar heel even terug naar Benno. Is dat, je zegt er net, misschien hadden we bij KLA en LAM misschien iets eerder winst moeten nemen. Maar hoe bepaal jij dat je
misschien iets langer moeten wachten. Want winst, dan liep de koers nog 20-30% door misschien.
Dus is jouw vuistregel echt alleen maar totdat ze aan die 10% weging komen? Nee, of ben je zeker iets actiever dan dat?
Nee, zeker niet. Want deze zaten rond de 6-7%. Okay, dus we zijn dus eerder eruit gegaan. Maar ja, je puur waardering. Je voelt ook gewoon eigenlijk wat er nu gebeurt. Hè. Ik wil niet zeggen dat het voorspelde. Maar dat voel je gewoon aan dat zoiets een keer gaat gebeuren. Dat het in de heftigheid waarmee het nu gebeurt naar beneden klapt. Had ik natuurlijk ook niet verwacht.
Nee.
Het zou me ook niet verbazen als het heel snel weer een stuk herstelt. Want onderliggend presteren die bedrijven gewoon fantastisch. En het gaat de komende jaren gewoon door.
Als we bijvoorbeeld even kijken, sorry dat je onderbreekt. Maar als we dan bekijken naar vorig jaar, begin van het jaar met de DeepSeek.
Ja,
dat ging ook heel hard.
Ook weer zo'n China.
Precies, ook een China bedreiging. Dat ging volgens mij niet zo hard als wat het nu gaat. Maar ook toen stonden we, na een jaar stonden we volgens mij wel 100% daarboven.
Ja.
Dus wellicht inderdaad, zoals men aangeeft, herstelt het ook heel snel weer.
Ja.
Zou mij niks verbazen. Maar goed, ook zonder die AI en offline aandelen kun je gewoon prima zaken doen op de beurs. Ik noemde net al de bankaandelen die het fantastisch doen. Ook verzekeraars doen het heel mooi. En er zitten een paar hele leuke Dividend Aristocrats bij. Aflac is een verzekeraar die vooral in Japan heel groot is. Eigenlijk heel, heel apart. Een Amerikaanse verzekeraar met iets van 80 of misschien wel meer van omzet uit Japan. Maar ze vooral is een hele aparte markt. Vraag me niet naar de details. Die heb ik niet uitgezocht. Ik heb het wel vaak gelezen. Maar daar bieden ze vooral kankerverzekeringen aan. Dus mensen die ziek worden.
Ja.
Het schijnt dus heel lastig om je daar tegen te verzekeren. Tegen die behandelingen in Japan. Dus dat gebeurt dan via zo'n verzekeraar. Maar ook andere, bijvoorbeeld een Chubb, weet je. Die ook gewoon in opstalverzekeringen, dat soort dingen. Zie je in Nederland ook. In de dividendportefeuille hebben een verzekeraar, American Financial, zit ook bijna tegen de all-time high aan.
Volgens mij in Nederland ook toch, de NN-verzekeraars, die zit ook volgens mij in een all-time high.
Maar die doen het al langere tijd. Ja, ja. Maar echt typisch voor die in de VS zie je nu echt de laatste maanden, weken, zie je dat soort aandelen ineens. En dan zie ik heel veel nieuwe namen ook, die eigenlijk de afgelopen jaar, bijvoorbeeld zo'n Aflac, die volg ik dan, omdat het een dividend aristocrat is. Die heeft eigenlijk heel slecht gedaan. Vlak tot laag. En ineens schiet het omhoog. En dat zijn natuurlijk wel aandelen waarmee je niet over de laatste jaren honderden procenten winst hebt. Coca-Cola komen zo op, is er ook zo eentje. Dat gaat heel geleidelijk omhoog. Maar goed, uiteindelijk klimmen ze wel naar all-time highs. En ook dat soort aandelen moet je natuurlijk in portefeuille hebben. Al is het maar om de extreme schommelingen van die halfgeleidersector op te vangen. En dat zie je dus ook nu bij de dividendportefeuille. Die blijft heel goed liggen eigenlijk. Terwijl gewoon een paar aandelen gewoon enorm in elkaar zijn geklapt de laatste weken. Maar daar staan ook heel veel aandelen tegenover die gewoon langzaam naar all-time highs kruipen. En dan heb je natuurlijk een goede balans, goede spreiding. En dat wil je. Er zijn nog meer aandelen die het heel goed doen. Reisaandelen, heel opvallend. Een heel leuke naam is Expedia. Ik weet niet of jullie het gebruiken. Ik heb het zelf, als ik een keer ver op reis ging, het werkte fantastisch. Geen gedoe, je boekt gewoon zo'n combi van hotel, vlucht, alles wat je erbij wilt. En nou echt, je kunt het proberen om zelf los hotels en vlucht, maar je krijgt het niet goedkoper als daar.
Ik ga morgen mijn vakantie boeken, dus misschien moet ik wel een keer
Ik zou eens kijken. En dit is zo'n aandeel wat gewoon op een all-time high staat, maar ook de hotelketens. Hè. Marriott zit in de dividendportefeuille, doet het ook gewoon prima. Maar niet alleen Marriott, ook al die andere aandelen kun je er ook bij hebben. Heel opvallend, de autosector. General Motors, gisteren toevallig een all-time high, maar ook heel veel Amerikaanse autodealerships. En dat heeft dus weer te maken met naast stabiele autoverkopen ook heel erg met onderhoudsinkomsten, recurring revenues. En een hele goede markt voor tweedehands auto's. En dat zijn ook gewoon aandelen. Vaak hele mooie dividendbetalers waar je goede zaken mee kan doen.
Zitten daarvan aandelen in de portefeuille?
Nee. Auto's vind ik lastig sowieso. En het wijkt af van elkaar. Kijk je naar Europa, dat is gewoon drama. Maar een General Motors staat wel gewoon op een all-time high. Tesla is volgens mij ook niet al te best. Dus het is echt een kwestie van stockpicking. Maar dat geldt voor veel van die all-time highs. Bijvoorbeeld ook, als ga je kijken naar de restaurantketens. Een paar, zoals ze dat zo mooi noemen, casual dining names. Dat je echt gewoon tafeltje gaat zitten, wordt geserveerd. Hè? Dus niet de McDonald's, de fast food. Die doen het niet goed of misschien zelfs wel slecht. Maar juist die casual dining ketens, dan heb je een paar hele leuke die we in het verleden wel eens getipt hebben of eerder besproken. Texas Roadhouse, Cheesecake Factory. Die staan gewoon op een all-time high. Die kunnen hun prijzen verhogen. Consumenten die willen graag uit eten. Ze zijn innovatief met hun menus. En dat soort aandelen bereikt ook all-time highs. Een andere leuke categorie, en ik noemde in de vorige podcast al, Adidas, Nike is gewoon drama. Maar je hebt ook gewoon bedrijven die al die spulletjes van bijvoorbeeld een Nike of een Adidas verkopen. Ja. En hele leuke voorbeelden. En deze is al eerder voorbij gekomen, is TJX Companies. Dus in Nederland onder meer met dat TK Maxx actief. Ja goed, dan heb je ook gewoon allemaal Adidas en Nike in de
liggen.
Dus de sportkleding. En dat zijn aandelen die het heel goed doet. En je hebt er naast TJX, die dus in de dividendportefeuille zit, heb je er nog twee. Het zijn eigenlijk drie grote spelers in de Verenigde Staten. Van die enorme winkels, vaak net buiten het druk bewoonde gebied. Die zitten niet in winkelcentra. Die zitten echt gewoon met een grote parkeerplaats in zo'n buitengebied. Helemaal volgestouwd met allerlei merkkleding. Tegen gewoon echt 35-50% onder de normale retailprijs. En die kopen ze dan in hele grote pakketten op. Het zijn bedrijven die hebben echt duizenden inkopers. Hun grootste gedeelte van hun personeel is alleen maar bezig om die overtollige partijen op te kopen. En dat wordt dan in hele kleine hoeveelheden verdeeld over al die duizenden winkels. En als jij iets ziet en je koopt het, de volgende week is het weg. Dus het is ook een enorm incentive.
Onwijs. Ja.
Jij kent het denk ik wel.
Ik ben al heel erg.
Je kunt echt een mooie spullen.
Ik ben al heel erg lang op zoek naar een Ralph Lauren lamp bij TJ Maxx. Maar elke keer hebben ze hem niet.
Maar kijk, jij bent dus ook klant. Hè? En dat is alleen maar in Nederland. Europa is een klein deel van de omzet. Maar in de VS zijn ze ook heel succesvol. En juist ook omdat die consument heel erg op de economische klimaat is
pickers.
Gewoon slecht.
Precies. Niet stokpickers, maar merkpickers.
En wij komen er ook regelmatig. En sterker nog, dit komt er ook vandaan wat ik nu aan heb. En dat is gewoon prima. Het is gewoon kwaliteit tegen gewoon een hele gunstige prijs. Heel leuk aandeel ook. Daar word ik altijd wel blij van. Al zie ik die op het all-time high lijstje. Is ook Coca-Cola. Die knalde ook. Of die blijft gewoon doorknallen. En dan ben ik ook wat dieper ingedoken, want wat doen ze? We kennen ze natuurlijk wel van alle bekende cola, Fanta, dat soort dingen. Maar een van de redenen, zeker vergeleken met een PepsiCo, wat het gewoon eigenlijk heel slecht doet de laatste tijd, en Coca-Cola is qua beurswaarde inmiddels twee keer zo groot als Pepsi, is dat ze enerzijds hebben ze ook Costa Coffee, koffieketen. Dat draagt deels bij aan het succes. Toevallig gisteren Starbucks met veel beter dan verwachte cijfers. Dus dat is nog wel een goede markt. Maar wat ze vooral ook doen, en dat heb ik een paar maanden of een maandje geleden, of ja, iets korter zelfs nog, heb ik het zelf ondervonden. Ze hebben tegenwoordig partnerships met producenten van sterke dranken. En dat is een hele goede innovatie.
De bakkoetjes. Ja.
Inderdaad. Dus als jij op een festival bent en dat, ja, ik zag dat voor het eerst, dan kun je dus gewoon een Coke met Jack Daniels kopen of een Sprite met Absolut Vodka.
Ja, ja.
En dat is, ja, dat is gewoon een hit op die festivals. Ja. En dat gaat gewoon naar Coca-Cola. Ja. Dus dat soort dingen. Ja. Dus eigenlijk pakken ze gewoon ook die alcoholische markt zonder dat ze gewoon een pure, want dat is dan weer geen goede markt. Maar ze pikken wel die festivalparels eruit, waar mensen gewoon onbeperkt blijven spenden. Ja, en misschien liever zo'n mixdrankje pakken dan een biertje. Dus dat is ook een van de redenen dat ze het echt goed doen. En ja, dit jaar gewoon plus 30% hoogste koers ooit. En het is een dividend aristocrat die al 64 jaar op rij het dividend voor.
Heel even kort, Menno, want we zitten bijna aan de tijd. Zeg maar, aan al deze sectoren en al deze paaltjes zijn er aandelen die wij niet in de dividendportefeuille hebben, die misschien wel op jouw lijst staan, als je zou kunnen?
Ja, het zijn, ik had ook een mooi voorbeeld meegenomen van Garmin gisteren. Fantastische cijfers. All-time high. Hebben we ooit getipt op laag in de 40, staan nu $300.
Yeah.
Yeah. Ja, nou, ook dit heb ik meegebracht in Garmin. Het werkt gewoon.
Horloge,
het
is, ja,
vooral fitness, fietscomputers en sporters. Ja, die gewoon premium price betalen voor echt iets wat echt goed is en echt nuttig. Maar ja, veel van dit soort aandelen, zo'n Garmin, is heel leuk. Qua dividendgroei ook heel mooi. Maar ja, op een all-time high zou ik nooit heel snel iets kopen. Dus dan wil ik er liever eerder in zitten. Maar dit zijn wel van die aandelen die altijd op de watchlist staan. Coca-Cola dan weer niet.
Nee.
Maar dat heeft puur te maken met het feit dat ze qua dividendgroei al jaren gewoon onder de 5% zitten. En ja, we hebben ook gewoon andere dividendportefeuille aandelen. Een Mondelez, een Orkla in Europa. Ahold hebben. Dus we hebben wel genoeg in die hoek, wat ook gewoon prima draait. Lotus Bakeries, niet te vergeten. Dus die qua dividendgroei wel gewoon die double digits, of in ieder geval meer dan Coca-Cola halen. Dus dat is eigenlijk de reden. Maar dit zijn wel aandelen allemaal die op het lijst staat. Hè? Nog één allerlaatste voorbeeldje, als je me dat toestaat.
Als je er heel snel in gaat, dan mag
dat
het.
Ik
heb ook nog een vraag voor je namelijk.
Heel goed. Dat is Simon Property. Die zat in de dividendportefeuille, maar tijdens corona moesten ze dat dividend schrappen of verlagen. En die staat ook gewoon op een all-time high.
Want property is vastgoed, lijkt me.
Ja, ja, die, ja. Vooral de luxe malls en outlets in de Verenigde Staten. En okay. In Europa hebben ze ook een groot belang in Club Pierre. En dat is wel grappig. Dus eigenlijk, als jij winkelt in Utrecht, Hoge Catharijnen, of die de Markthal, Alexandrium. Mm-hmm. Dat zit allemaal een deel van die huurinkomsten. Gaat gewoon naar het Simon Properties. Dat zijn eigenlijk hele mooie aandelen. En ja, dit is ook gewoon een heel mooi dividend groeien. Alleen door die dividendknip, ja, is hij helaas uit de dividendportefeuille gegaan. En ja, vastgoed is dan ook weer zo'n hoek waar we net als banken, is lastiger, minder goed voorspelbaar, blijkt wel. Dus daar blijven we dan wel uit weg. Maar ik sluit niet uit dat er op termijn weer iets uit die hoek in portefeuille komt. Dus er zijn heel veel aandelen uit hele diverse sectoren die gewoon vandaag de dag hoogste koers ooit staan. En ja, blijf breed spreiden. En dan vang je ook die AI semiconductor klap op. En dat is een beetje de boodschap van het verhaal.
Voor kennis.
Want ik kreeg ook nog een vraag binnen. Jimmy die stelde hem in de voorkennis mailbox. voorkennis@beleggersbelangen.nl. Hoeveel posities worden er gemiddeld aangehouden door onze analisten? Want we hebben het natuurlijk over heel erg veel aandelen. We tippen veel. Soms hebben jullie een positie, soms niet. Dus hoeveel, als we kijken naar de privéportefeuille, Bram, hoeveel heb je er?
Nou, ik heb ze even geteld. Het zijn 27 stuks. Dat is niet heel groot, maar dat is ook wel volgens mij wat meer dan gemiddeld.
Mm-hmm.
Ik heb er natuurlijk ook net wat meer tijd voor om al die aandelen te volgen dan een iemand die niet dit
er betaald voor krijgt.
Precies, die niet dit als werk doet. Maar ja, ik heb heel veel. Ik heb redelijk wat tech aandelen. Ook twee edelmetalen en ETF, die Quantum ETF, die ik eerder getipt heb. Er zijn inderdaad ook wat tips gegeven die ik niet zelf in mijn portefeuille had. En ja, als die dan inderdaad goed gaan, denk bijvoorbeeld aan een Vertiv. Ja, dat baal je natuurlijk. Wel heel erg van als dat 200-300.
Maar je kan ook niet alles
Maar je kan natuurlijk niet alles hebben, precies. Ja. Kijk, er zijn zoveel. Ten eerste natuurlijk, er moet ook cash voor beschikbaar zijn. En ten tweede, je kunt ook geen portefeuille beheren waar 50 of 60 aandelen in zit. Dat is zelfs voor iemand die er betaald voor krijgt, zoals jij dat zegt, zijn dat veel aandelen om echt goed te beheren. Ja. Dus ik behoud het ongeveer tussen de 25 en 30, ja. 30 posities.
Ja. Menno?
Ja, en wat Brom ook zegt, voor dividendportefeuille zitten we nu tegen de 50, maar ja, dit soort dagen word ik helemaal knettergek. Dat is eigenlijk too much.
Dan is Stefan op vakantie.
Nee, dat ook. Nog. Maar het is vooral omdat er gewoon op een bestek van 2-3 dagen gewoon tussen 20 en 30. Ja, als je dat allemaal goed wil bestuderen, doorlezen, dat kan gewoon niet. Voordeel voor de dividendportefeuille is dan wel dat we echt zeer lange termijn gericht zijn. Dus kwartaalcijfers, ja, leuk. Maar ik kijk
Menno
vooral
vindt het niet heel boeiend. Veel gebakken verder lucht.
Dat, dus, maar goed, je moet er vaak wel wat mee. Dus is het door een forum vragen of wat dan ook. Ja. Maar om terug te komen op, hoeveel posities heb je zelf? Ja, ik exacte aantal weet ik niet, maar ik zit wel echt op een veelvoud van. Ik heb niet een hele geconcentreerde portefeuille, maar ik probeer ook vaak heel veel te volgen. En voor mij is dat een goede manier om dat te doen, is door relatief kleine percentages, of eigenlijk geen eens percentages, hele mini-stukjes, in veel aandelen als een soort watchlist. Maar er zijn maar een paar aandelen waar ik echt meer in beleg.
Yeah.
En dat is eigenlijk net als de dividendportefeuille, bijvoorbeeld de Curtiss-Wright en de Park Hennepin, als er aandelen zijn waar ik echt in vertrouw, echt voor mij hele mooie aandelen, dan zit daar wel meer geld in dan in andere aandelen. Maar ja, wat Brom ook al aangaf, je moet ook cash hebben. Ja, ik heb ook gewoon af en toe geld voor andere dingen nodig. Dus het liefst zou ik in veel meer aandelen beleggen dan dat
Churches
ik beleg.
Churches bij TK Maxx.
Maar, ja.
Toch? Heb je ook geld voor?
Ja, maar en weet je, bij mij is het ook zo, ik word ouder en ik wil ook gewoon vooral genieten. Dus ik geef ook gewoon liever geld uit aan vakanties en leuke dingen doen en aan mijn huis of wat dan ook. Dan dat ik op mijn 65 dik binnen ben met een boemende dividendgroeiportefeuille. Ja, zo zou ik het wel moeten doen.
Yeah.
Maar dat betekent dat ik gewoon tot die tijd weinig kan. En daar heb ik gewoon geen zin in. Dus je moet keuzes maken in het leven. En op dit moment zit ik er meer in. Ik wil gewoon genieten. En ja, dat gaat dan ten koste van je beleggingen. Dus ik zou veel meer willen beleggen en in veel meer aandelen. Maar je moet keuzes maken en vooral genieten van het leven.
Heel goed. Jij gaat volgende week op vakantie weer.
Dat bedoel ik, ja.
Nog heel even kort alleen aanstippen. Waar moeten we op letten volgende week op de beurs?
Nou ja, waar ik op let is in ieder geval maandag Palantir, dinsdag AMD en woensdag Wolters Kluwer. Dat Super. Zijn de drie aandelen die ik ga volgen.
Super. Menno?
Ja, nou ook heel veel cijfers nog weer. Maar diegene inderdaad Wolters Kluwer, Brom noemt al, zit natuurlijk ook nog een dividendportefeuille. Dat wordt wel een dingetje. Norbit is er eentje die recent weer is hersteld. Waar altijd wel een grote koersbeweging op volgt. Lotus Bakeries. Een van de uitblinkers dit jaar. Zwaargewicht Curtiss-Wright. Ja, dus te veel om op te noemen wat er nog komt. Dus,
maar je hoeft het toch niet te doen? Je gaat op vakantie?
Natuurlijk volg ik het wel vanaf.
Het houdt nooit op, hè?
Maar dat is gewoon puur hobbymatig. Ja, ik bedoel, beleggen is fantastisch. En ik vind het vooral leuk om alles heel goed in de gaten te houden.
Super.
En we komen er zeker nog op terug als ik weer
zeker.
Op kantoor ben.
Zeker. Daarmee zijn we aan het eind gekomen van deze aflevering Voor Kennis. Volgende week zitten we hier met Jeff Thijssen en Loeg Schilder. Heb je vragen voor ze, mail die dan aan voorkennis@beleggersbelangen.nl. Jongens, bedankt voor het luisteren. Dank jullie dat jullie er waren. Veel succes op de beurs. Tot de volgende keer. Yeah.